Deel 5. Op de rivier, 868 na Christus. In de pleisterplaatsen langs de Donau drongen mondjesmaat de berichten door over de strijd om Constantinopel. Het was onduidelijk wie daar de boventoon voerde. Basileios I was sinds een jaar de nieuwe keizer van het Byzantijnse Rijk en verdedigde zijn hoofdstad met een aantal uitermate kundige krijgsheren. Het gerucht ging dat hij zijn voorganger en vriend, keizer Michael III, uit de weg had geruimd. Hetzelfde had hij ook al met diens oom en raadsheer Bardas gedaan. Hij huwde daarop de minnares van zijn voorganger. De heerser over het Bulgaarse Rijk belegerde nu Constantinopel. Basileios had het moeilijk omdat het oosten van zijn rijk tegelijkertijd werd aangevallen door kalif Al-Mutas van het Abbaside Rijk. Kibbe was enige tijd geleden vertrokken uit Ratisbon. De reis over de snelstromende rivier verliep rustig en zonder incidenten. Ze bereikte Linze, een stad die al een eeuw lang onder het gezag stond van de hertog van Beieren. Het leek erop dat in dit deel van het Duitse Rijk niet naar hem werd gezocht. Na de misleiding van zaken was Darra toch weer op hun spoor gekomen, waarna ze in de Rijn waren gesprongen in een poging te ontkomen. Het had Gerhard het leven gekost. Misschien was de achtervolging opgegeven omdat er werd gedacht dat je een val in de Rijn niet kon overleven. Of misschien zocht men nog steeds naar hem richting het kalifaat. Kibbe was in ieder geval blij dat hij zijn plan naar Constantinopel te gaan had doorgezet. Ze voeren over de groene wateroppervlakte langs prachtige dichtbeboste heuvels, slechts af en toe onderbroken door een gemeenschap die zich vastklampte aan de weinige stukjes vlak land die direct aan de rivier waren gelegen. Bij Linze werd het zicht vanaf de rivier weidser. De heuvels leken lager. Kibbe hing een genaaide leren zak met wijn en een knapzak met voedsel over zijn schouder en begon aan de beklimming van de hoge heuvel buiten de stad. Op een hoogte van zo'n 800 el bood deze een prachtig vergezicht over de omgeving. Hij keek neer op het fonkelnieuwe kasteel dat aan het marktplein in de stad was gesitueerd. Het illustreerde de belangrijke positie van Linze als lokale regeringsstad van de Beierse vorsten en als grote handelspost. Het schip waarmee hij voer loste hier veel handelswaar en nam nieuwe producten aan boord voor het verder stroomafwaarts gelegen Mautern. Dat gaf Kibbe de tijd om een bezoek te brengen aan het nieuwe bouwwerk. Zoals altijd was hij nieuwsgierig naar de vakkennis van de lokale bouwmeester en van de ambachtslieden. Daarom daalde hij na zijn maaltijd af naar de stad. Het was er een drukte van belang. Mandenvlechters bedreven hun ambacht in de buitenlucht voor hun woning. Overal klonken de geluiden van arbeid. Uit de smidse, de bakkerij, het dok, de touwslagerij en de stallen. Vanaf de rivier waaide het geluid van menselijke activiteiten de stad in. Op het plein boden de stemmen van de handelaars tegen elkaar op. De weg naar het kasteel werd hem versperd door een opstootje. Er werd geschreeuwd en gegild. En plotseling was hij door een meute vechtende ingesloten. Kibbe kreeg een vuist op zijn kaak en een stoot in zijn ribben. Hij wankelde en viel, waarna hij in de chaos een struikelblok werd, waarover meerdere vechtlustigen onderuit gingen. Plotseling stopte het kabaal. De compact vechtende groep waaierde uiteen bij het verschijnen van de stadswacht. Velen sloegen op de vlucht, een aantal werd opgepakt. Toen Kibbe weer bijkwam en diep ademhaalde, schoot de pijn door zijn ribbenkast. In eerste instantie was hij daarom alleen met zichzelf bezig. Hij haalde oppervlakkiger adem. Waarschijnlijk had hij gekneusde ribben. Hij voelde aan zijn pijnlijke kaak voor hij opkeek. Slechts één oog functioneerde normaal en daarmee zag hij dat hij zich in een ruimte bevond met meerdere personen. Er rammelden sleutels, waarna een deur werd geopend en een bak naar binnen geduwd. Hier, schooiers, eten! De deur ging weer dicht. Een aantal verdrong zich om de bak. Een van hen vlijde zich naast Kibbe neer met een stuk brood in de hand dat hij snel opschrokte. Je bent te laat, man. De bak is al leeg, sprak hij met volle mond. Kibbe haalde zijn schouders op. Eten was wel het laatste waar hij nu belangstelling voor had. Waar ben ik en waarom ben ik hier? Vroeg hij aan zijn tijdelijke gesprekspartner. Je zit in de nor. De wacht heeft iedereen die ze te pakken konden krijgen na de ruzie hierin gegooid, luidde het antwoord. En nu? Wat gaat er nu gebeuren? Oh, ze zullen ons er over een dag of twee wel uitlaten. Dat is de normale gang van zaken. Inderdaad werd een van de honger rammelende kibbe samen met de andere enkele dagen later vrijgelaten. De boot waarmee hij verder zou varen was vertrokken. Het zicht in zijn dichtgeslagen oog was al aardig verbeterd, maar hij had veel last van zijn gekneusde ribben. Dat zou hem nog wel een aantal dagen parten spelen. Hij bond een doek strak om zijn bovenlichaam, opdat de pijn wat draaglijker werd, en ging op pad om zijn honger te stillen. De cipiers hadden zijn buidel niet teruggegeven, waardoor hij nu plat zak was. Kon hij ergens werk verrichten voor een maaltijd? Misschien waren zijn twee noden van dit moment te combineren. Dat waren voedsel en transport. Daarvoor kon hij het beste naar de haven gaan. Er was net een nieuw schip aangekomen en Kibbe zorgde ervoor dat hij vooraan stond toen het afmeerde. Hij schoot naar voren om zijn diensten aan te bieden. Hij werd aangenomen om de goederen van boord te sjouwen en een nieuwe lading te stouwen. Hij werkte in zo'n hoog tempo dat het oog van de kapitein op hem viel. Het geluk lachte hem toe, want er was door ziekte van een bemanningslid een plek vrijgekomen. Een harde werker was welkom. Zo kon hij eindelijk het gerommel in zijn maag een halt toeroepen. Het was zwaar werk, maar hij was tenminste weer op de weg naar Constantinopel. Het schip had als eindbestemming Belgrad. Kibbe was van plan daar werk te zoeken in de bouw, zodat hij weer geld in zijn buidel had voor het vervolg van zijn reis. Belgrad betekende witte stad. Dat had in zijn oren een uitdagende klank. Misschien gebruikten ze hier andere methoden van bouwen die hij nog niet kende. Zijn nieuwsgierigheid was gewekt. De reis werd voortgezet. De volgende overslagplaats was Mautern, het meest oostelijke handelsstation van het Beierse Oostland. Het uit- en inladen verliep hier snel. De zaken werden efficiënt geregeld en enkele uren na de afvaart bereikten ze Thulen, waar een oude hoefijzervormige toren in de Donau stak. De toren was ooit een onderdeel van een Romeins kamp en werd nu gebruikt om dit stuk land aan de Donau te beveiligen. Kibbe hoorde dat er burchten langs de Donau waren die bedreven waren in het beroven van langsvarende schepen, maar dat gebeurde sinds de uitbreiding van het Frankische Rijk naar het oosten alleen nog buiten het Rijk, vooral in de Bulgaarse gebieden, zo vertelde zijn scheepsmaats. Het stroomdal van de rivier was sinds ze wegvoeren uit Mautern veel breder geworden. Hier geen dichtbeboste hoge heuvels, maar meer vlak land. Regelmatig voegden zich rivieren bij de Donau. De zijinstromers varieerden van beekjes tot volwaardige rivieren. Hij merkte hoe de stroom daardoor werd beïnvloed. Hij leerde de namen van veel van deze rivieren kennen. Bij Komarno kwamen de rivieren Van en Nitra in de Donau uit en even verderop de Ron en verschillende ellen verder de Ipel. De Donau maakte een scherpe bocht bij Vatsch en verlegde zijn koers van oost naar zuid, richting Buda, de grensstad van het Oost-Frankische Rijk. In dit deel van Europa was eigenlijk een constante strijd aan de gang. Lodewijk de Duitser had in 846 de Moravische vorst afgezet en een vazal als hertog aangesteld. Deze hertog Ratislav verwierf nieuwe gebieden in het oosten en er werd een grens vastgesteld met het Bulgaarse Rijk. Er waren een aantal militaire expedities van het Frankische leger tegen Ratislav, omdat deze niet zo'n betrouwbare vazal bleek. Bij Buda was een nieuwe passagier aan boord gekomen die goed op de hoogte was van de politieke ontwikkelingen in dit gebied. Deze Dragan was van lagere Slavische adel en had meerdere keren aan de kant van Ratislav gevochten tegen de Franken. Na de maaltijd raakte hij op zijn praatstoel. In 855 wisten we een grote invasie van Lodewijks leger tot stand te brengen. We verdedigden de stad Mikulčice met zoveel succes dat het Frankische leger de aftocht blies. Je had dat grote leger voor onze muren moeten zien. Ze waren machteloos tegen ons koppige verzet. Toen bleek dat ze niet in staat waren een langdurige belegering te beginnen en keerden ze om. Wij openden de poorten en gingen achter het leger aan. We achtervolgden de Franken en plunderden veel van hun bezittingen langs de Donau. Een van de varensgezellen merkte op: ik meen me toch te herinneren dat keizer Lodewijk toen een groot Moravisch leger dat zijn kamp aanviel vernietigde. Drakan keek verstoord op naar de man die zijn verhaal op zo'n onwelkome manier onderbrak. Het gaat erom dat we die Franken met succes hebben verdreven. Daar brachten we graag offers voor. Trouwens, 3 jaar later bleek onze kracht opnieuw. Carloman, de zoon van Lodewijk, leidde toen een nieuwe expeditie tegen ons. Maar ook dit werd een grote mislukking. Het wordt tijd dat we ons vrijmaken van die verdomde Franken. De paus probeert ons het juk op te leggen van zijn kerk. Daarom heeft Ratislav 5 jaar geleden de keizer van het Byzantijnse Rijk verzocht geestelijke te sturen om het orthodoxe geloof te verspreiden. Cyrillus en Methodius hebben sinds die tijd grote successen daarin geboekt. Dat was natuurlijk tegen de zin van zowel paus Nicolaas als de keizer. De paus denkt de vertegenwoordiger van God op aarde te zijn, maar dat is natuurlijk patriarch Ignatius. Bij deze woorden sprong een andere reiziger op. Kibbe had gezien welk effect Drakans woorden op hem hadden. De man had stijf rechtop gezeten en het leek alsof er wat in zijn hoofd begon te stomen. Met grote van woede flikkerende ogen stortte hij zich op Drakan. Jij zelf ingenomen, hufter, een lesje in nederigheid is wat jij nodig hebt. Hij sloeg met zijn vuisten in op de verbaasde Moravier. Nicolaas is de enige opvolger van Petrus. Hij is het... Verder kwam hij niet. Drakan herstelde zich en liet een enorme vuist op diens kaak terechtkomen. Stop, brulde de kapitein, of ik laat jullie beiden overboord gooien. Dat zal niet nodig zijn, bromde Drakan, wijzend op de bewegingloze figuur aan zijn voeten. Hij kan bovendien niet zwemmen in deze staat. O ja, wil iemand hem vertellen dat zijn geliefde Nicolaas niet meer in leven is als hij bij zijn positieve komt? Het noodlot sloeg toe voor ze Opati bereikten, in het moerasrijke gebied. Sinds toen had hij verhalen gehoord van piraterij op de rivier. Desondanks kwam de aanval van de rivierpiraten volkomen onverwacht. De bemanning had weinig kans tegen de gehaaide vechters. Hoewel het Drakan lukte om 2 tegenstanders neer te halen voor ze hem wisten te overmeesteren. Een groot mes stak uit zijn rug. Kibbe zag dat de situatie hopeloos was en hij dook overboord. Het was moeilijk zich te oriënteren met het felle licht van de hoog aan de hemel staande zon, dat weer kaatste in het water. Het was al heet in de laatste week van de meimaand. Het leek of er geen einde kwam. Zijn armen voelden zwaar, alle energie werd uit zijn lichaam getrokken en zijn zwemslag werd trager en trager. Uitgeput bereikte hij de oever. Hij was niet in staat op te staan. Versuft liet hij zich opdrogen in de hete zon. Hij was zich nergens meer van bewust, totdat sterke handen hem omhoog sjorden. Hij keek in het gezicht van een ruige, bebaarde kerel, die iets onverstaanbaars tegen hem zei. Hij schudde zijn hoofd. De man sprak hem opnieuw aan en weer schudde hij het hoofd. Daarop schoot een vuist van de bruut op hem af en werd het zwart voor zijn ogen.